Een enkele mededeling vooraf, gemeente. Er zijn deze week geen catechisaties, met uitzondering van de belijdeniscatechisatie op vrijdagavond. Dus donderdagavond geen belijdeniscatechisatie, vrijdagavond wel. En niet in de kerk, dat kost er ook een beetje te sparen, dus herfstvakantie, maar bij mij thuis. Dus vrijdagavond 19:30, belijdeniscatechisatie bij mij aan huis. De schriftlezingen voor deze morgendienst vindt u in Jona 3. Jona 3. En ook in Markus 14. Het Leidersevangelie uit Markus 14. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslachte tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 28. Beetje onbekende wijs, dus de organist die mag het eerst maar een keer voorspelen. Psalm 28, vers 1 en 5. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotssteen, nooit naar ijs volprezen. En ook vers 5. Geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. Psalm 28, vers 1 en 5. wij stellen ons nu eerst ootmoedig onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere, onze God. En wij bidden met psalm 6 aansluitend, het eerste vers al dus: O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Psalm 6, vers 1, na de lezing van de 10 geboden van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan de vierde geslacht van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Thank you. Wij lezen het woord van de Heere op twee plaatsen. Eerst weer uit het Oude Testament, Jona 3. En daarna uit het Nieuwe Testament. Jona 3. En ik begin te lezen bij het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk. Dus Jona 2 vers 10 tot en met hoofdstuk 3. Jona 2 vers 10. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuugde Jona uit op het droge. Jona 3. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. De prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan. 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan. Van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen. Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten. Niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen God zag wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. En dan uit Markus 14 een gedeelte. Markus 14, vers 32 tot 42, de gebedsworsteling van de Heere Jezus in Gethsemane. En ik hoop dat uit de preek duidelijk zal worden, gemeente, waarom ik dit gedeelte combineer met Jona 3. Dus we lezen uit Markus 14, vers 32 tot 42. En ze kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij, Jezus, zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neemt deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken, waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de 3e keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen, zie. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Staat op, laten wij gaan. Zie, Hij die mij verraadt, is dichtbij. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen. In de voorbeden wil ik noemen broeder T. van Dordland van de Kalanderij, die de komende week de eerste van een serie chemokuren krijgt. En dankzegging willen we doen voor broeder J. Blankenstein van Stationsplein 24... die terug mocht komen uit het ziekenhuis in Ede. En vrijdag is in het ziekenhuis in Ede opgenomen broeder Tom ten Hove met hoge koorts. Hij is daar voor onderzoek en behandeling. We willen onze broeder ook aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wij mogen eerbiedig voor u buigen. Nu wij weer op de werkplaats van de Heilige Geest zijn. De Heilige Geest werkt ook in de harten van al uw kinderen. Thuis, ook als we bij de Bijbel studeren of lezen. Ook als we uit het geloof leven, dat kan alleen maar onder de hoogspanningsleiding van Gods lieve Geest. Maar als uw volk verzameld is voor uw aangezicht op deze plek, Heere, dan mogen we toch wel zeggen dat het de werkplaats van de Heilige Geest heel bijzonder is. Waar het woord trouw gebracht wordt, daar is dat het levende woord van u en daaraan gaat altijd de werking van de Heilige Geest vooraf en tegelijk en daarna. Wat een wonder. Die Geest draagt het woord. Uzelf, Heere Jezus Christus, in het ontvankelijk gemaakte hart. En we bidden, Heere, dat we zo hier mogen zijn in het kerkgebouw en dat we zo hebben afgestemd op de Pnielkerk via de moderne media. Wat een zegen dat dat kan. En zo pleiten we op wat u geopenbaard hebt in uw woord. Of u dat ook wilt doen vanmorgen, op de preekstoel, in de kerkbank, thuis, bij de kerktelefoon. De organist en de koster en de kerkenraad, de kinderen in de kerk, de jeugd. Heren, dat is het wonder van u, almachtige en barmhartige God, zielenherder, hoog boven ons, maar u kunt tegelijkertijd ze alle bedienen. En daar bidden we om. Bekeer ons, Heren, als ons hart nog voor u op slot zit. Leg het open, opdat er plek komt voor genade, voor verzoeningswerk van Jezus, voor liefde tot God en zijn dienst. Heer, wilt uw volk en kinderen gedenken als ze misschien bekommerd zijn vanwege hun zonden, als ze onder schuld gebukt gaan en niet durven op te zien tot u, want wie zijn ze toch voor u? Teken door de Heilige Geest de dierbaarheid van de Heere Jezus maar uit, Heere, en de nodiging die van hem uitgaat, dat er nog nooit één afgewezen is die het echt om de Heere te doen was. Want dat is het mooie van de Heilige Geest. Als Hij werkt in het hart, dan komen we ermee bij Christus uit. En dan is er ruimte in die borg en zaligmaker voor allen die het niet meer in eigen hand kunnen houden. Heere, wil nabij zijn, allen die strijden in het geloof. Wees met uw volk en kinderen als we mogen staan in de overtuiging van de zekerheid. Dat hebben we ook niet van onszelf. Ook dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is de vastheid van het verbond. En dat is de kracht van het kostbare bloed. En dat is ook een afhankelijk leven, Heere. En wilt u voedsel geven aan allen die geloven. Voedsel uit uw woord om te groeien in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus, om de lofzang gaande te houden. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Welzalig dien gij hebt verkoren en die gelaat wonen in uw huis. Heere, zegen de jeugd, zegen de kinderen. En wil door de kracht van uw geest ook in hun harten indrukken geven van wie de Heere is en hoe het in het woord toegaat. En hoe goed het is om God te kennen en te dienen. En dat ouders en grootouders en gemeenteleden voorbeelden mogen zijn van een godzalige levenswandel. We bidden voor broeder van Dorland, nu hij aan een serie chemokuren moet beginnen. Heel wat. Maar onze broeder mag het ook in Gods hand leggen, in uw hand leggen. In de oefening van het geloof, dat hebt u hem geleerd, heren. En dat is best wel eens langs diepe wegen gegaan, maar als u er zelf in meekomt, dan valt het altijd mee. En nu bidden wij hartelijk van u, al is dit ook een moeilijke weg, dat het ook nog mee mag vallen. Omdat u onze broeder van Dorland draagt en er doorheen draagt. En wij bidden ook, heren, of u de zegen zou willen leggen in deze behandeling. We zijn dankbaar met broeder Joop Blankenstein en zijn vrouw dat hij weer terug mocht keren uit het ziekenhuis in Ede. Behandeld aan hartritmestoornissen. Heren, wilt u verder met hem zijn? Dat weer goed mag lopen allemaal, om het maar zo te zeggen. En vooral dat we ons leven ook mogen bergen op de veiligste plek die er is. Achter het volkomen werk van de Heer Jezus. Dan is het goed, dan gaat het goed en dan komt het goed. Gedenk ze samen, heren. We bidden voor broeder Ton ten Hoven. Nu hij vrijdag jongsleden plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Hoge koorts. Wij dragen hem hartelijk aan u op met zijn gezin. Laat er niks ernstigs aan de hand mogen zijn, heren, dat mogen we toch ook eerlijk zeggen. Onze broeder vertoeft veel in het buitenland en daarom is het ook goed dat hij meteen onderzocht wordt, dat hij niet een verkeerd iets bij zich zou dragen. Geef de dokters inzicht en geef uw zegen over de behandeling. En vooral ook dat we rustig in u mogen zijn. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Heren, gedenk ze die we niet bij name noemen en toch de voorbeden zo nodig hebben. Geef dat we ook in de gemeente staande oog voor elkaar mogen hebben. In de kring van onze wijk of ook breder. En dat we een gebedsleven kennen om te bidden voor hen die het nodig hebben. En wie heeft dat niet? We denken aan armen en berooiden in deze tijd. Mensen die van de voedselbank moeten leven. Heren, ontfermt u zich en geef ons, als wij overvloed hebben, ook bewogenheid met mensen in nood, ver af en dichtbij. Gedenk ons zo, heren, en leid ons door uw geest. Sterk uw knecht en wilt gij zelf in het midden van ons zijn, in de opening van ons hart en de bediening van uw woord, in het ontvangen van en het versterken van het geloof. Wij leggen het alles onder uw zegenende hand. In de bede, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking die mooie verzen uit Psalm 86. Heren, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven, wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 3, 4 en 5, ter inleiding op de prediking. Ik lees eerst de tekst voor en dan de psalm na de preek. De tekst is genomen uit Jona 3, vers 10, de laatste woorden. Tekst voor de prediking, Jona 3, vers 10. En hij deed het niet. En daarom willen we zingen na het amen van de preek uit Psalm 103, vers 5 en 6. Dus vers 5 eindigt zo. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. En waarom is dat zo? Vers 6. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij, om onze ziel te troosten, om Christus wil voor de gelovigen, schuld en zonden weggedaan. Zo is het. Psalm 103, vers 5 en 6, na het amen van de prediking. Doet hij het wel of doet hij het niet? Als je met je kind gaat wandelen, een drukke straat, zebrapad, het jochie dat loopt in je hand, aan de overkant is een speeltuin, dan willen ze zo gauw mogelijk in die speeltuin zijn. Over de zebra, dan stopt de auto. Doet hij het wel of doet hij het niet? Het hangt natuurlijk een beetje van de opvoeding af en van het karakter van het kind. Maar het is wel een wezenlijke vraag. En vanmorgen misschien, toen vader of moeder riep, jongens, opstaan, we gaan naar de kerk. Doet hij het wel of doet hij het niet? Die jongen van je of dat meisje die is altijd trouw meegegaan naar de kerk als aan de hand van vader en moeder. Maar als ze een beetje gaan puberen, ach, dan weet je het soms wel, hè. Het is tijd, doet hij het wel of doet hij het niet? Nou, wel doet, dat hangt van je hart af, jongens. Of je hart al ingenomen is door de liefde van de Heere. Een dominee die moet preken, elke zondag maar weer. Dat moet je ook maar kunnen. Doet hij het wel of doet hij het niet? Ja, hij moet het wel doen. Maar daarvoor moet hij wel een trouwe dienstknecht van de Heere zijn. Want hij mag niet met zijn eigen hobby op de preekstoel komen. Hij moet spreekbuis zijn van de Heere. En dan het laatste, dan kom ik bij de tekst. Doet hij, hoofdletter, het wel of doet hij het niet? Ja, dat is eigenlijk de kern van de zaak. En dan staat er zo mooi in de tekst. En hij deed het niet. Het thema voor de prediking is, doet hij het wel of doet hij het niet? En dat vragen we in de eerste plaats, hoe zit dat bij Jona? Dan schrijf je hij met een kleine letter. In de tweede plaats vragen we dat, hoe zit dat in Nineveh? En in de derde plaats vragen we het, hoe zit dat bij God? En dan schrijven we hij met een hoofdletter. Doet hij het wel of doet hij het niet? Hoe zit dat bij Jona ten eerste? Hoe zit dat bij Nineveh? En hoe is dat bij God? En hij deed het niet. Die woorden blijven haken. Aan het einde van dat korte en bewogen hoofdstuk Jona 3. Maar wie het wonder begrijpt, kinderen van de Heere, dat God je schuld niet door de vingers ziet, maar in de doorboorde hand van de Heere Jezus heeft gelegd. Als je dat verstaan mag in het geloof, kinderen van de Heere, dan snap je het wonder van die korte tekst. En hij strafte niet. Want hij heeft zijn straf, zijn toorn gelegd op zijn eigen lieve zoon voor al Gods kinderen. En als je dat wonder begrijpt en daaruit mag leven, dan kun je eigenlijk de dank en de verwondering niet onder woorden brengen. Maar dan zal je leven zijn, gelovigen, een Gode welgevallig dankoffer. Nou, als er nou één is die dat begrijpt, dan moet het toch zeker Jona wel zijn. Want Jona, die was toch overboord gekieperd? En die was dan in de diepte van de donkere zee, ja zeg maar gerust in de diepte van het oordeel van God, verzonken. En die heeft gedacht, ik ga naar de hel. En dan komt daar die zoutwatertaxi en die grote vis. En die slokt hem in en die spuugt hem na 3 dagen en 3 nachten weer uit op het strand van Kanaan. En hij deed het niet. Jona heeft dus persoonlijk geleerd dat God barmhartig is. En nou moet hij die boodschap gaan verkondigen in die grote stad waar hij eigenlijk niet naartoe wou. Als er nou één bevindelijk kan preken, dan is dat dan toch zeker wel deze Jona, geschikt gemaakt voor de boodschap, ook door zijn eigen zondige vlucht. En toch merk je in het lezen van Jona 3 dat de Heere, mag ik het maar zo zeggen, een beetje de adem inhoudt met deze knecht. Want je weet het met zo'n gekke vogel, maar nooit met zo'n vreemde vogel waar die heen vliegt. Hè? Het lijkt of God in deze tweede zending dus ook strakker de regie houdt dan in de eerste keer. Want de staat, sta op, Jona, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, zegt de Heere, de prediking die ik tot u spreek. Het staat er anders dan de eerste keer. God houdt dus duidelijker Jona kort aan de lijn. En Jona gaat, hij komt in de benen en hij preekt ook. Maar eigenlijk is dat een preek zonder bewogenheid. Ja, dominee, is dat geen inlegkunde? Nee, want straks als de Heere die stad gespaard heeft, dan zegt Jona nog weer nota bene, had ik het niet gezegd? U bent veel te barmhartig. Dus Jona spreekt eigenlijk onbewogen. Hij gaat de stad in de eerste dag reis en dat doet hij dus 40 dagen lang. Nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Nou, maar dat wou Jona toch zo graag. Dus dan moet hij toch niet onbewogen zijn. Dan moet hij blij zijn dat hij dat mag zeggen. Nog 40 dagen en Nineveh wordt verwoest. Ja, dat wilde hij wel graag, want hij wilde reserveren de liefde van God voor Israël en de toorn van God voor de heidenen. Nou, Joda, ga je gang. Ja, maar er zit nog wel een maar in. Hij roept niet op tot bekering in dat uitroep, hè, nog 40 dagen, maar die bekering zit wel impliciet in de preek, in dat preekje verwerkt. Want 40 dagen, 40 is in de Bijbel altijd de tijd van Gods ruime hart voor zondaren. 40 dagen Mozes, 40 dagen Elia, 40 dagen de Heere Jezus. U kent de voorbeelden wel uit de Bijbel. 40 dagen, dat is altijd de ruimte van Gods barmhartigheid. Je krijgt nog tijd om je te bekeren. Zo is God. En dat zal Jona niet zo leuk gevonden hebben. Dus hij roept het wel. Maar het is net alsof hij een boodschappenlijstje wat God volgeschreven heeft steeds maar weer opzegt. Nog 40 dagen en Nineveh die wordt verwoest. Weet u wat ook zo mooi is? Dat er in vers 2 staat. Sta op, ga naar de grote stad en spreek tegen haar. Want de stad de grote stad is de stad van God. Nee, het staat niet in vers 2, maar in vers 5 geloof ik. Ik kom er zo wel op terug. De stad Nineveh is Gods stad. En dan staat er in het Hebreeuws zo heel mooi, is een stad voor God. Prachtig, hè? Dat mag ons ook bemoedigen als het gaat om het evangelisatiewerk, gemeente. Alleen, daar moeten we geen vreemde vogels zijn die met eigen stokpaardjes de stad ingaan of gaan evangeliseren. Dienstknechten zijn gebonden aan wat de Heere tegen je zegt. En dat geldt voor dominees, het geldt voor ouderlingen, het geldt voor professoren, het geldt voor evangelisten. Maar het geldt ook voor elke gelovige mensen, jongeren, ouderen. Als je echt van de Here houdt, dan praat je niet voor je tijd, maar dan luister je eerst. Want God zegt, ik zal tegen je zeggen wat jij moet doorgeven. En dan zijn jullie misschien niet allemaal evangelist, al moet je in deze samenleving dan allemaal evangelist zijn onderhand. Maar het principe blijft hetzelfde. Je mag niet zeggen wat je zelf denkt dat je moet zeggen, maar je moet doorgeven wat de Heere tegen je zegt. En dat vraagt, gemeente, een leven dicht bij Gods woord. Dat vraagt een leven van gehoorzaamheid aan de Heere. Dat ligt ons niet zo van nature. Dat vraagt een leven van onderwerping aan de Heere. Mag u het verstaan, jongelui? Dat vraagt ook een keuze van in je leven, nietwaar? Doet Jona het nou wel of doet Jona het niet? Ja, Jona doet het wel, gelukkig. Maar hij doet het nog onbewogen. Dat kan dus, hè. Je kan in het spoor van de kerk lopen. Nou ja, je ouders vragen dat en de kerkraad verwacht dat van je. Als het alleen maar buitenkant is, onbewogen, dan haak je straks toch nog af. Het moet in je hart zitten. En daar wil de Heilige Geest het leggen. En als de Heilige Geest het daar legt, dan krijgt je woord en je levenswandel ook iets van bewogenheid. Zoals de Heilige Geest dat uit Christus leert. En ook als we de Heere mogen kennen, gemeente. Jona was toch een kind van God. Dan moet je altijd weer teruggebracht worden naar wat er staat. Spreek de prediking die ik, met nadruk staat het in vers 3, tot u spreekt, Jona. Dus altijd een luisterend oor, een ontvankelijk hart en een mond die geslepen is door de gehoorzaamheid van de Heilige Geest. Doet hij het wel of doet hij het niet? Jona doet het wel, maar niet van harte. En dan ben ik bij het tweede. Hoe zit dat dan bij de Ninevieten? Jona komt de stad binnen, één dag reis en zo is het dus al die 40 dagen doorgegaan. En hij preekt, heel kort, kort preekje. Mensen, wat zou toch een zegen zijn, hè? Ik ben Jona niet. Maar als je nou één preekje hield, zoals Spurgeon een keer deed in Londen. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Amen. En er werd een mens bekeerd. Wat zou toch een zegen zijn als het zo ging? Nou, zo gaat het ongeveer bij Jona. Hij doet dat misschien onbewogen, maar hij roept dan nog 40 dagen en Nineveh wordt verwoest. En er staat voor verwoest dat die stad, het was een mooiere stad dan Parijs en Londen hoor, dat die stad in allerlei ruïnestukjes zal liggen. En dat horen die mensen. Dan zien ze die vreemde vogel daar lopen, want hij was uitgedost als een profeet. En dan spitsen ze de oren. Nou, die boodschap heb ik toch nooit gehoord. Onze stad, onze wereldstad in puin. De God die dat kan, moet wel een almachtige God zijn. Ze maken de prediking van Jona niet belachelijk. Ze zetten er geen vraagtekens achter. Ze zeggen niet, eerst maar eens zien en dan geloven. Nee. Jezus herinnert er later aan in Matthäus 12. Jezus zegt, ze hebben de prediking van Jona geloofd. En daardoor zijn ze aan Gods kant komen te staan. Ze geloven aan God. De een zegt het tegen de ander. Het wordt het gesprek van de dag. Het galmt door de straten. Het klinkt over de pleinen. Het wordt doorverteld in de parken. Het komt zelfs in het paleis van de koning. En er wordt door de overheid nota bene een algemene boetedag afgekondigd. Nou moeten jullie allemaal vasten, zegt de koning, via zijn hooggeplaatsten naar alle inwoners van de stad. Van de laagste tot de hoogste, van de kleinste tot de grootste. En je moet vasten en roepen tot die allerhoogste God. Mooi, ze worden stil in dat bedrijvige Nineveh. Ook de koning, dat is opmerkelijk dat dat er staat, hè? Die was namelijk in Nineveh een halfgod. De godheid, de afgod was dan zijn vader en dan had hij wel een aardse moeder. Een halfgod, zo werd hij dus ook aangebeden. Die zit op zijn troon, die komt in de benen, staat er. Net zoals Jona in de benen komt om Nineveh binnen te gaan, met het woord van God, komt die koning in de benen en die gaat van zijn troon af en die legt zijn koningskleed af. Dat is wat, want daarmee zegt hij dat die baas af is van dat machtige Syrië. En hij bedekt zich met een boetekleed en gaat in het zand, in de stof zitten, een teken van rouw. En daarmee zegt de koning zelf ook dat hij verantwoordelijk is voor het onrecht in Nineveh, het geweld en de onderdrukking van de armen. En zo komt er dus een periode van verootmoediging. Wonderlijk is dat, hè? Nou, dat, gemeente, dat werkt het woord nou uit. Dat werkt het woord nou uit. Het voorbeeld van ijzerveilsel, hè? Weet jullie wat het is, kinderen? Met een magneet. En de magneet is een krachtenveld. En het ijzerveilsel op een wit papier, heel ver van de magneet af, ligt allemaal dwars maar door elkaar. Ieder doet wat hij zin in heeft. Maar als het krachtenveld van de magneet, als je eronder dat papier doet, dan trekt die magneet dat ijzerveilsel aan. En dan komt er ook een bepaalde vorm in. Misschien is je dat nooit opgevallen, maar doe het trucje maar eens. Je hebt vakantie. En van de week dat trucje wel eens een keer doen. Dan zie je dat ijzerveilsel in een bepaalde prachtige vorm komt te liggen op dat witte papier. Nou, zo doet de Heilige Geest het nou in Nineveh. En zo doet het woord van God het nog steeds. Verootmoediging, boete, schuldbelijdenis. Ze moeten hun handel en hun wandel nakijken. Er was veel onrecht, veel geweld, verdrukking van de armen. De koning voorop. Verdienen ze het zo? Nee, het is net andersom. Als Nineveh preekt, als Jona preekt in Nineveh, dan staat er eerst dat ze geloofden aan God. En dan komt de rest. Zo is het, hè? Ze geloofden aan God. Als de Heilige Geest het woord in je hart legt en je krijgt ontzag voor God, respect. Je denkt, ja, dat is de God, dat is de echte God, de enig ware God. Dan keer je daarmee in tot jezelf. Dan word je stil voor God, dan krijg je ontzag voor God. De Heilige Geest, die het krachtenveld in je hart. Daar komt eigenlijk het schabloon van de Heere Jezus, nieuwtestamentisch gesproken. En als de Heere Jezus aan je hart wordt toegepast, ook al weet je dat nog niet, dan zeg je, ik moet verantwoording afleggen voor God. Dan wordt zonde zonde. Je hebt altijd gedacht, ik maak wel uit wat ik doe. Maar dan kun je daar niet meer mee doorgaan. Dan wordt zonde zonde tegen een God die geen kwaad gedaan heeft en die je toch op het hart hebt getrapt. En daar krijg je last van. En dan leer je, zoals die Ninevieten, het is verkeerd bij ons, het moet anders. En als het niet anders gebeurt, dan komt die God straks rekenschap van ons vragen en dan moeten we eeuwig omkomen. Nou, dat is het krachtenveld van de Heilige Geest. Ze geloofden aan God. En dan nemen ze ook het initiatief. Er moet wat gebeuren. Mens en dier. Aan de binnenkant en aan de buitenkant. Ik vind het ook heel mooi dat de dierenwereld hier zo genoemd wordt. Daar heb je dus geen partij voor de dieren van nodig. Als je christelijk bent, dan ga je ook anders met je vee om. En dan zul je ook tegen plofkippen zijn en tegen legbatterijen. Want je wilt ook de wetten van de Heere ook in de dierenwereld handhaven. En de koning van Nineveh, die voelt dat aan. En die vaardigt uit, en dat is wat geweest, dat hij dat deed als half God, om stil te worden voor deze God. Ja, gemeente, het kenmerk van het werk van de Heilige Geest is, hè, stilte. Het ruisen van een zachte stilte. Jongens, vissen jullie wel eens? Vissen jullie wel eens? Ik ken dat in de Grift, ik weet niet of er vissen zitten, of in de Rijn. Dan zet je dan je radio keihard als je zit te vissen. Ja, ik ben een visser van mensen, maar niet van vissen. Maar ik heb me laten vertellen dat je dan de radio niet keihard moet zetten, want daar komen die vissen niet op af. Het moet stil zijn. Het hengeltje in het water. En zo zit je stil te vissen en dan komen ze bijten. Je zet de radio zacht. Nou, zo is het nou met het werk van de Heilige Geest ook. Als de Heilige Geest in je leven komt, dan komt er een stuk stilte. Nou, mensen, dat is in deze tijd van veel lawaai en van veel gejaagdheid, dat moeten we echt bewaken. Dat moeten we echt bewaken. De koning van Nineveh had het door. En de Heere Jezus zocht zelf de stilte op als hij met zijn vader sprak en het later aan zijn discipelen uitlegde. Zo werkt de Heilige Geest. Denk aan dat beeld van dat ijzervijlsel. Als de krachten van de geest in die chaos van dat ijzervijlsel komen, dan komt er een prachtige tekening op dat witte blad. En dan zeg ik het maar om in het beeld te blijven. Dat is nou de tekening van de Heere Jezus Christus in je leven. Weet je er al iets van? Dat kan ook als je 17 bent hoor. 27, 77, 87. En elke leeftijd, ook als kind van 7. De Heere Jezus liefhebben. Dan moet je periodes van stilte inbouwen. En die moeten wij in 2012 extra bewaken. Omdat er haast geen stilte meer is in de natuur, in mijn omgeving en in mijn hart. Stil voor God. En stil tot God. Prachtig. Als je zo in de binnenkamer bent en dan kun je je mobieltje niet meenemen, je iPhone of je smartphone of wat je maar hebt. En dan moet je de dopjes uit je oren waar de muziek maar altijd op staat er ook maar even uitdoen, beste mensen. Want de Heere Jezus zegt, als je God zoekt en wilt vinden, en dat kan, Jona zegt het, dan moet je, zegt de Heere Jezus, in je binnenkamer gaan en de deur achter je dicht doen. Dan neem je niks en niemand mee naar binnen. Alleen jezelf, met heel je wereldje, en dat mag je voor de Heere openleggen. Doen we dat? Kennen we de binnenkamer nog? Er was in het Oude Oosten maar één kamer, wat binnenkamer kon zijn, dat was de proviantkamer, die deur kon op slot. Daar kon je dus alleen zijn met de Heere. Stil zijn voor God. Daar kan je slaapkamer zijn, daar kan de schuur zijn, als je maar eenzaam en met God gemeenzaam bent in het bidden voor de Heere. Heilig ontzag voor God. Dan laat je God God zijn. En dan mag je de Heere alles vragen en alles tegen de Heere zeggen. Intens de Heere aanroepen, zegt de koning van Nineveh. En hij doet het zelf voor. Hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toren. En als je dat leest in het Hebreeuws, hè, de Hebreeuws is een beeldtaalgemeente, dan hoor je als het ware God in zijn heilige toren snuiven door zijn neusgaten. Zo staat het er eigenlijk. Hè. Je hoort hem snuiven van boosheid over de ongerechtigheid van Nineveh. Ja, en gelukkig staat er dan even later dat de Heere ook vol liefde is voor mensen die God God laten zijn. Prachtig, hè? Want God is geen toren in de eerste plaats. Maar God is liefde in de eerste plaats. En wie die liefde van God blijft verkwanselen, buiten Christus en tegen Christus, mensen, dan staat er niet voor niks. En buiten Christus is God een verterend vuur. Je hoort hem blazen door zijn neusgaten. En de koning zegt, mensen, word daar nou eens stil onder. Want die toren van God, die is heftiger dan de macht van Nineveh, waar ze Israël mee wilden vernietigen. Ja, ja. En dan worden ze stil, al die inwoners van Nineveh. En dan laten ze het woord van de profeet Jona zinken in het hart. Moet je ook overdenken wat je preekt, de preek die je zondags hoort. De ene keer valt die natuurlijk beter in dan de andere keer. Maar eigenlijk moeten we onder de koffie niet meteen over de wereld hebben. Maar er moet eigenlijk ook een moment zijn aan de tafel. Dat je nou, wat heeft het je nou gezegd? En wat was er nou mooi in? Wat heb je erin ontdekt? En hoe heb je God erin gezien in de Heere Jezus? En als je dat met elkaar bespreekt, mensen, dan zinkt dat in je hart. Daar wil de Heilige Geest voor zorgen. Daar komt er tekening in je leven. Ieder bekeren zich van zijn weg, zegt de koning. En je moet het geweld uit je handen wegdoen. Er moet een ander leven komen. Ja, je gelooft niet alleen met je hart en met je hoofd, maar je gelooft ook met je handen en je voeten. God neemt alles in. Het beeld van Christus, mogen we nieuwtestamentisch zeggen, komt in het leven van Gods kinderen. Zoals die magneet het ijzerveilsel naar zich toe trekt. Mensen, wat hebben wij over voor de Here? Laten wij de dienst van de Here voorgaan? Gaat het bijbellezen voor het luisteren naar het journaal? Gaat de catechisatie voor de sport? Je mag best naar de sport. Er zijn heel veel trouwe catechisanten, heel dankbaar. Maar wat heeft de prioriteit, mens? Wat laten we voor het evangelie staan om de Here te kunnen dienen? En hoe heeft de wereld vat op ons? Dat moet eerlijk beantwoord worden voor het aangezicht van God. Zodat het thema van deze preek, doet hij het wel of doet hij het niet? Voor jou, voor u beantwoord mag worden. Hij doet het wel. Jona werd trouw. Nineveh bekeerde zich. Hoe kan dat? Dan ben ik bij het derde. Doet hij het wel? Hoofdletter. Of doet hij het niet? God dus, in de tekst zegt. En God deed het niet. Hij stelde het oordeel uit. Anderhalve eeuw later is Nineveh toch verwoest. Want toen was die bekering van deze generaties weer ongedaan gemaakt. Je kan dus nooit ook teren op dat je godzalige ouders hebt of een bekeerde opa en oma. Hoe fijn dat ook is, jonge mensen. Je moet zelf de keuze leren maken. De Heere moet zelf in je hart komen. Ja, er staat dan dat Nineveh bekeerd is. Kan dat nou in een heidense stad? Pas op met vragen. De Heere Jezus gaat ervan uit en zo is het. Het is een stad van ongeveer 600.000 inwoners geweest. Nou, dat is toch wat. Daar doet de Heilige Geest zijn werk. En Jona zal misschien, gelet op wat hij in het volgende hoofdstuk zegt, die vraag die ik als thema voor het preek gekozen heb, in zijn hart gedragen hebben. Doen ze het wel of doen ze het niet? En misschien nog dieper, doet hij het wel of doet hij het niet? Straks zegt hij tegen God, ik had het wel gedacht hoor, dat u barmhartig was. Wat een knecht, hè, die dat tegen de Here zegt. Ja. Ziet God dan de schuld door de vingers? Nee. Daarom heb ik u gelezen dat diepe stuk uit Gethsemane's gebedstrijd van de Heere Jezus. 3 keer bidt hij daar. Hij neemt zijn 3 intieme discipelen mee naar de plek waar hij knielt onder de eis van God in zijn leven. En gemeente, dan zet ik het thema van de preek ook boven die geschiedenis. Doet hij, hoofdletter, het wel? Of doet hij, de Heer Jezus, het niet? Je merkt in Marcus 14 dat de Heer Jezus terugdeinst. Want Jezus weet als geen ander wat de hel is. Jezus weet wat het is om God de Vader eeuwig te moeten missen. En daar moet hij doorheen voor al Gods volk. En naar zijn mensheid deinst de Heer Jezus daarvoor terug. Niet als een Jona hoor. Oh nee, een getrouwe dienstknecht is de Heer. Meer dan Jona is hij. Maar hij, Hij aarzelt. Hij heeft gebeden en tranen geofferd, zegt de Hebreeën schrijver, in dat moeilijke ogenblik. En hij heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En zo is hij een oorzaak van rechtvaardigheid geworden voor alle die de Heere lief hebben. Maar hij deinst er enigszins voor terug. Doet hij het wel of doet hij het niet? Kijk gemeente, als je niet gelooft, dan kan je dat niet zoveel schelen. Maar als je werkelijk zelf met God in het reine moet komen, of als u een kind van de Heere mag zijn, dan is u daar alles aan gelegen. Hij doet het wel. De Heere is geen tweede Jona, meer dan Jona is hij. Hij is een en al bereidwilligheid om zijn leven, zijn bloed, zijn hart, zijn lichaam te geven in de eis van God, tot en met aan de godsverlating aan het kruis toe. Hij doet het wel. En als u nou vergelijkt de schriften zoals het staat bij Marcus en bij Matthäus, Gethsemane bedoel ik, dan moet je thuis maar eens vergelijken. Marcus is het oudste evangelie en Matthäus is van een latere datum. Dan zie je in de gebedsworsteling van de Heere Jezus dat hij zich naar de Heere God toebidt om volvaardig en met overtuiging het werk af te maken dat hij als borg af moet maken. Het is namelijk zo, het voorbijgaan van de beker waar de Heere Jezus dus eerst om bidt, stond eerst in de hoofdzin. En het uw wil geschieden stond in de bijzin. Maar bij de derde keer, als je dat vergelijkt dus met Matthäus 26, dan staat het uw wil geschieden in de hoofdzin en het voorbij laten gaan van de beker die hij uit moet drinken, zijn diepe lijden, in de bijzin. Bijzonder hè, wat een heiland gemeente. De heiland plaatst de lijdensbeker onder de wil van God. Hij doet het wel. Bijzonder. Hij geeft zichzelf niet voor vrienden, maar voor vijanden mensen. Zo'n God. En die God moet Jona ook verkondigen. En omdat de Heere Jezus het wel gedaan heeft in Gethsemane's hof en aan het kruis van Golgotha. Daarom kan hier staan. En God deed het niet. Wat een evangelie. In een paar woorden. Dus laat ik het zo samenvatten. God doet niet wat hij zegt. Dat zou ook een thema voor de preek hebben kunnen zijn. God doet niet wat hij zegt, want hij deed het niet. En dat is niet onbetrouwbaarheid van God, maar dat is nou juist betrouwbaarheid van God. Wat de koning heeft verstaan, roep hem aan. En wie weet, God zal zich omkeren en berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Dat is de inhoud ook van oordeelsprediking. Dat God niet een God van brandende toorn is. Hoewel die dat zou moeten zijn over ons. Maar dat God een God van ontfermende liefde is om Christus wil. Voor allen die amen leren zeggen op de prediking. Op dat kleine, dorre, eenzijdige preekje van Jona. En hij deed het niet. De betrouwbare Heere, die niet doet wat hij zegt, omdat hij zijn volk niet over heeft voor de hel, maar ze wil brengen aan zijn hart in zijn huis. Wat een genade, gemeente. Wat is het dan moeilijk om verloren te gaan? Wat is het dan erg als je verloren moet gaan? Want dan ga je maar niet verloren om je zonde, hoor. Maar om deze zonde, dat je God beschuldigd hebt van een te ruim hart en dat je het bloed van Christus vertrapt hebt met je brutale voeten. Wat is het dan erg, mensen, om verloren te gaan? Ik ga stoppen. En ik vraag het. Doet hij het wel? Of doet hij het niet? En dan bedoel ik u. En dan bedoel ik jou. En dan bedoel ik mezelf. Nee, laat ik zeggen, ik niet. Maar dat vraagt nou de Heilige Geest. Dat vraagt de levende Christus. Doe je het wel? Of doe je het niet? Kan ik het dan zelf? Vraag je dat nou om eronder uit te komen? Als God het nou wil geven, dan komt het ook als jij amen leert zeggen. Doet hij het wel of doet hij het niet? Wie nou nee blijft zeggen, die moet straks thuis maar eens even lezen Matteüs 12 vers 41. Dan zullen de mannen van Nineveh opstaan met de Heere Jezus om de ongelovigen uit de kerk van Veenendaal te veroordelen. Want die mannen van Nineveh, die hebben dat eenzijdige preekje van Jona nog 40 dagen geloofd en zich bekeerd. Meer dan Jona is Christus. En als je hem niet lief hebt gekregen, dan hoor je er niet bij. Doet hij het wel? Ja, hij mocht zich verliezen aan die Christus, meer dan Jona, aan deze Here. Nou gemeente, dan geldt dat nieuwtestamentische gezang, zou ik haast zeggen, van Psalm 103. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. En God deed het niet, omdat hij in Christus alles gekregen heeft dat wij nooit hadden kunnen opbrengen. En daarom mag het voor allen die schuilen bij deze Heere Jezus, al bij nou 17 of 27 of 77 of 87, gelden. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft deze God om Jezus wil. Om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonden weggedaan. En hij komt er nooit meer op terug, zo krachtig is dat bloed van Christus. En daarom, en hij deed het niet. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat een wonder. Door heel de schrift komen we het tegen. Omdat de Bijbel de openbaring is van uw hart. Dooraderd met het bloed van de Heer Jezus Christus, om zo te zeggen, is daar vergeving van schuld en zonde. Voor allen die u aanroepen in oprechtheid en waarheid. Wat een wonder dat het dan ook al zo duidelijk mag staan. En hij deed het niet. O Heere, u houdt getrouw uw woord. En dat is uw betrouwbaarheid. En daarom deze verandering. U hebt geen lust in de dood van de zondaar en in zijn ondergang. Maar u hebt er zin in om zondaren zalig te maken. En ze tot u te leren vluchten. En bij u te leren schuilen. En dan ook te leven, ook openlijk. In woord en daad, ook naar de dierenwereld en het milieu toe. Naar de wetten van u de Heer. Heilrijke geboden. Ach Heere, veel mensen hebben er geen boodschap meer aan. Wat is dat toch erg. Wat zien we dat ook in 's lands vergaderzalen van de regering. Wij bidden, Heere, of er nog een terugkeer mogelijk is. We gaan steeds meer lijken op de stad Nineveh. Wij maken het wel uit. Ontfermt u zich nog. En wat is dan de geroepen kerk des Heren een verantwoordelijkheid opgelegd. Om in alle eenvoud en oprechtheid daarvan getuigenis af te leggen. En de naam van de Heren met ere te noemen. En te laten zien, ook in de levenswandel, hoe goed het is om deze God te kennen en te dienen. We bidden om de bekering van allen die tegen u zijn, Heren, openlijk of heimelijk. En we bidden voor allen die u mogen vrezen. De levende kinderen van God, de kleinen en de groten in de genade. Of ze getrouw mogen zijn in het midden van de gemeente, maar ook in de samenleving. Trouw, de trouw van de Heere, is het geheim van de trouw in het geloof. En dat we onze verantwoordelijkheid ook mogen nemen. Zegen de jeugd, zegen de kinderen. Wat fijn dat er ook jonge mensen zijn die de Heere hartelijk lief hebben. Er zijn ook anderen. Heere, houd ze vast in het christelijk gezin, in onze gemeente, op de catechisatie en de vereniging. En werk nog door tot bekering. Voordat het voor altijd te laat is. We bidden voor hen die met vakantie zijn uit ons midden, Heere. Zegen ze, geef een goede tijd van rust en terugtreden. En ook van stilte voor en tot God. Geestelijke recreatie. En breng ze ook weer veilig in het midden van de gemeente terug. We bidden voor Annette van der Linden met vakantie in ons land. Voordat ze teruggaat naar haar missie, haar roeping, geef haar met haar familie een heel fijne tijd van ontspanning. En dat ze, gedreven door de roeping waarmee gij haar roept, ook een nieuwe periode van haar werk mag ingaan. Zegen haar, Heere, en die om haar heen staan. En stel haar tot een zegen als ze straks weer op haar post terug zal keren. Gedenk ons het verdere van deze zondag. Ook als er vakantie is, een vakantieweekje, geen catechisaties. Zegen de jeugd, Heren. Zegen alle werk dat toch doorgaat, ook ambtelijk. En laat er ook oog voor elkaar mogen zijn in deze genade van u. Oog, gescherpt door de leiding van de Heere Jezus. Heren, vergeef ons onze zonden, zelfs onder de heiligste dingen van uw dienst. Maar zegen vooral ook het goede tot bekering en verdieping van het geloof, tot vernieuwing van de levenswandel voor u en de naaste. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Er wordt gecollecteerd voor de kerk in de dienst. Geeft u met hartelijke liefde en milddadigheid uw gaven in de offeranden. En bij de uitgang is er voor het bouwfonds een collecte. Wij zingen tenslotte uit Psalm 97 het laatste vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. den troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7, ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.